onze hulp en onze enige verwachting, die is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en er niet zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Kom gemeente, we zingen Psalm 136, het eerste en derde vers, looft den Heren, want hij is goed, looft hem met een blij gemoed. En ook het derde vers, loof der Heren opperheer, buig u nederig voor hem neer. Psalm 136, het eerste en derde vers. Deze avond doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. We zingen in aansluiting erop Psalm 105, het vierde en 24ste vers. Gij volk uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten hebt genoten. Ook het 24ste vers. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. En Psalm 105, vers 4 en 24, naar de geloofsbelijdenis. Laten we dan in gemeenschap met de kerk van alle tijden en ook van alle plaatsen als volgt belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, ja, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, en zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. weten vanavond een heel aantal schriftlezingen. Allereerst uit Psalm 100. Dat zal tegelijk ook de lezing voor de prediking zijn. Vervolgens uit Leviticus 3, vers 1 tot en met 5. Dan Leviticus 7. Ten slotte nog enkele versen uit Romeinen 11 en 12. Allereerst Psalm 100. Psalm 100, dan Leviticus 3. Leviticus 7 en Romeinen 11 en 12. In Psalm 100 vinden wij Gods heilig woord als volgt. Een lofpsalm. Gij ganse aarde, juicht de Heere. Dient de Heere met blijdschap, kom voor zijn aangezicht met vrolijk gezang. Weet dat de Heere is God, hij heeft ons gemaakt en niet wij, zijn volk en de schapen zijn er weide. Gaat in tot zijn poorten met lof, in zijn voorhoven met lofzang. Looft hem, prijst zijn naam. Want de Heere is goed. Zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid, zijn getrouwheid van geslacht tot geslacht. Vervolgens bladeren we terug naar Leviticus 3, Psalm 100. Het is een psalm die bij de lofoffers waarschijnlijk gezongen werd. De lofoffers, dat is een dankoffer. Daar lezen we van in Leviticus 3, Leviticus 3, vers 1 tot en met vers 5. En indien zijn offerande een dankoffer is, zo hij ze van de runderen offert, het zijn mannetje of wijf, vrouwtje, voorkomen zal hij die offeren voor het aangezicht des Heren. Hij zal zijn hand op het hoofd van zijn offerande leggen en zal ze slachten voor de deur van de tent der samenkomst. En de zonen van Aaron, de priesters, zullen het bloed rondom op het altaar, op het brandofferaltaar, sprengen. Daarna zal hij van dat dankoffer een vuuroffer den Heere offeren. Het vet dat het ingewand bedekt en al het vet dat aan het ingewand is, dan zal hij beide de nieren en het vet dat daaraan is, dat aan de weekdarmen is en het net over de lever met de nieren, dat zal hij afnemen. En de zonen van Aaron zullen dat aansteken op het altaar, op het brandoffer. Het welk op het hout zal zijn, dat op het vuur is. Het is een vuuroffer tot een lieflijke reuk voor de Heere. Tot zover uit Leviticus 3. Vervolgens gaan we door naar Leviticus 7. Daar gaat het specifiek over het lofoffer. Leviticus 7 vanaf vers 11 tot en met vers 15. Dit is nu de wet van het dankoffer dat men de Heere offeren zal. Indien hij dat tot een lofoffer offert, zo zal hij naast het lofoffer ongezuurde koeken met olie gemengd en ongezuurde vlaren, soort matzes, met olie bestreken offeren, en zullen die koeken met olie gemengd van geroost meelbloem zijn. Naast de koeken zal hij tot zijn offerande gedezen brood offeren met het lofoffer van zijn dankoffer. En een daarvan uit de ganse offerande zal hij den Heere ten hefoffer offeren. Het zal van de priester zijn dat het bloed van het dankoffer sprenkelt. Maar het vlees van het lofoffer van zijn dankoffer zal op de dag van deszelfs offerande gegeten worden. Daarvan zal men niet tot de morgen overlaten. En tenslotte nog een stukje uit Romeinen 11 en 12. Romeinen 11 vanaf vers 33 tot en met 12. Vers 2 in Romeinen 11 spreekt Paulus over heidenen en joden, bijzonder over de zaligheid die ook weer terug zal keren tot de joden, als dan zal gans Israël zalig worden. En over die diepte van die verbinding tussen joden en heidenen zingt Paulus als waar in hoofdstuk 11 vanaf vers 33. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe onderzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem weder vergolden worden? Want uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, dat gij mogen beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Tot zover de schriftlezing en laten wij het aangezicht van de Heere zoeken in de gemeenschappelijk gebed. Laten wij bidden. Heer almachtige God in de hemel, u bent waardig te ontvangen alle lof, eer en dankzegging tot in eeuwigheid. Mogen we daar met elkaar vanavond als gemeente een indruk van krijgen, van wat u waard bent, van wat u verdient, hoe groot, hoe heerlijk, hoe verheven u bent. Hoe het past en betaamt om uw lof te zingen. Tegelijk, Heere, bidden wij u, maakt u ons gaande. Want wat kan er zijn in ons leven dat de lofzang belemmert? Het kan zijn dat wij zonder u leven. Dat wij niet leven bij en uit de wetenschap dat u ons geschapen hebt. Dat u recht op ons hebt. Dat we daarom uw lof niet bezingen. Het kan ook zijn, Heer, dat wij hier zitten. U mogen kennen en liefhebben. Maar zo door zorg, zo door ongeloof, zo door aanvechting gekweld worden. Dat het niet meer komt van loven en prijzen. Heer, wilt u ons dan toch aanraken deze avond? Wilt u uw liefde in onze harten uitstorten? Wilt u ons doen zien op uw goedheid, op uw goede tierenheid, op uw barmhartigheid, waar Psalm 100 van zingt? Dat de lofzang opnieuw in onze harten geboren mag worden. Het kan ook zijn, Heere, dat we vrede met u hebben. Dat we dankbaar en verheugd zijn over de vergeving die in Christus is. Maar nog niet verder zien. Nog niet verder zien in het leven en in de eeuwigheid. Dat straks een tijd komt dat we de kronen voor uw troon zullen neerwerpen. Het zullen uitroepen dat het Lam waardig is te ontvangen. Alle eer, alle lof, alle dank tot in eeuwigheid. Wat een les, Heere. Als we een psalm gelezen hebben. Dat de ganse aarde u moet loven. Heer, dan belijden wij u dat deze aarde vol duisternis is. Dat deze aarde het licht van uw komst, Heer Jezus, niet begrepen heeft. Voor het overgrote deel vandaag de dag ook niet begrijpt. Heer, daarom smeek u, wanneer komt die dag dat uw koninkrijk door alle volken verbreid zou worden. Heere, mag ons volk in Nederland opnieuw bezet raken. Bezet raken met uw lof. Zovelen die vandaag de dag zonder u leven, los van u, zich niet bekommeren om uw eer, om uw lof. Heere, mag dat veranderen en mag dat ook hier in Waarder, te midden van ons, zichtbaar zijn, hoorbaar zijn, merkbaar zijn. Gedenkt u ons zo deze avond, Heere. Misschien hebben wij het nodig om opgebeurd te worden. Opgebeurd uit uw woord. Heere, wilt u het dan waarmaken naar uw belofte? Wilt u ons sterken, zoals vanmorgen ook gehoord werd, Heere. En David sterkte zich in de Heere. Mogen we ons zo vanavond sterken in u. En al is het dan in de nacht, Heere, dat we toch u zullen bezingen. Gedenkt u mij, uw dienaar, in de verkondiging van uw woord. Als ik voor dit ogenblik het ambt van dienaar van het woord mag dragen, Heere, geeft u mij dan wijsheid, kennis, inzicht, bewogenheid om uw woord uit te dragen. Heere, wilt u het zelf gepaard doen gaan met uw geest? Wilt u als waar uw geest leggen op die Nederlandse woorden die uitgesproken zullen worden? Dat uw woord onze oren in zal gaan, onze harten zal bereiken, daar heilzaam zal wonen. Heere, wees gij zo in ons midden, naar uw belofte, Heere Jezus. Want wat valt het te loven, als u ontbreekt, als u er niet bent. Daarom smeken we u ootmoedig, wees u in ons midden, Heere. U die alle macht hebt, in hemel en op aarde, wilt u zich vanavond in ons midden aanwezig doen zijn. In de gedaante van uw woord, en kon het zo ook zijn in iets van uw heerlijkheid, ervaarbaar, voelbaar, merkbaar, in onze harten, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, vanavond Psalm 100. Met deze korte psalm kunnen zomaar twee gedachten in ons hart opborrelen. Misschien zegt u eindelijk eens een lofpsalm. Eindelijk eens een psalm waarin iedereen eens goed kan zien dat de naam van de Heere geloofd en geprezen moet worden. Eindelijk eens een psalm die misschien wel laat zien dat het bij ons allemaal veel te gezapig aan toe gaat. Andere reactie kan zijn, nou, deze psalm gaat wel over loven en prijzen, maar dat is natuurlijk een geestelijk loven en prijzen. Dat is natuurlijk de blijdschap van Gods kinderen in de binnenkamer. Nou, met de hulp van de Heere hoop ik te laten zien dat beide, denk ik, niet het geval is. Ik wil het vanuit Leviticus in de context plaatsen van het oude Israël, in de offerdienst, in het dankoffer en lofoffer waarbij deze psalm gezongen werd. En dan zullen we zien dat lof nooit op zichzelf staat, maar dat er een basis, een vast fundament onder lof ligt en ook daar hoort. Voordat wij daartoe overgaan, zingen wij vanzelfsprekend uit Psalm 100, alle vierde versen. Juich aarde, juich alom, de Heere, dient God met blijdschap, geef hem eer. Ook het tweede vers, de Heere is God, erken dat hij ons heeft gemaakt. En geenszins wij, derde vers, gaat tot zijn poorten in met lof. En ook het vierde vers, want goede tieren is de Heere. Er wordt hier nog het volgende afgekondigd. Op DV zondag 17 januari hoopt in beide diensten ons eigen predikant, dominee Breuren, voor te gaan. Op Deo Valente woensdag 13 januari is er de Bijbellezing om 19:30. Er zal dan een begin gemaakt worden met de behandeling van de brief aan de Romeinen. Van harte welkom. Op dinsdag 12 januari, Deo Valente, komt dominee Kleinbloesem uit Peru spreken over zijn werk in Lima. Deze avond begint om 19:00, waarvoor ook ieder hartelijk uitgenodigd. Deze week zullen alle catechisaties weer beginnen. En de collecten die zo dadelijk gehouden zullen worden, is in de eerste plaats voor gevangenzorg Nederland, tweede plaats voor de kerk. En aan de uitgang van de kerk zal nog een derde collecte gehouden worden voor de kerk. Tot zover deze afkondiging. We zingen op Psalm 100, vers 1 tot met 4. Voordat we naar Psalm 100 gaan, wil ik eerst kort iets uitleggen over de godsdienst van Israël. Deze lofpsalm staat namelijk helemaal in de context van het tabernakel of later van de tempel. Wat was dat eigenlijk voor iets? Jongens en meisjes, jullie weten wel dat op een gegeven moment het volk Israël bij de Sinaï kwam. De Heere die zou neerdalen op de Sinaï en zijn wet geven. De hele berg rookte, bliksemde en donderde ervan. Bovendien moest die berg helemaal ommuurd worden met palen. Er mocht geen mens, geen dier die berg aanraken. Allemaal dingen die erop wezen dat de Heere eigenlijk niet meer op de aarde kon wonen. Hoe kwam dat? In het paradijs kenden Adam en Eva de Heere toch aan de wind van de dag. Toen waaide als ware de hemel over deze aarde. Toen Adam en Eva aten van die boom, van die vrucht, toen was de band met de Heere doorgeknipt. Toen trok als ware de hemel zich terug van deze aarde en kwam er een diepe kloof. Toch wil de Heere op aarde wonen. Daarom riep de Heere Abraham uit Ur, uit Mesopotamië. Daarom richtte de Heere met Abraham zijn verbond op. En daarom leidde de Heere zijn volk uit Egypte en bracht hij zijn volk bij de Sinaï. Maar toen de Heere op de aarde als ware neerdaalde, toen kon er geen mens leven. Het volk van Israël, dat week achterwaarts en zij stonden van verre. Daarom moest er een tabernakel gemaakt worden. In Leviticus, ik ben de tekst even vergeten, maar daar staat dat de tabernakel is opdat God te midden van zijn volk wonen zou. Die tabernakel die was van de binnenkant een afbeelding van de hemel. Vol geborduurd met engelen, met paradijselijke bloemen. Vol heerlijkheid, vol zilver, vol goud. Alle voorwerpen in de tabernakel waren bijvoorbeeld van goud. Althans in de tabernakel, in de tent zelf. Een afbeelding van de hemel. Daaroverheen allerlei kleden, daar kan ik nu niet over uitweiden. Maar die drukten de verzoening uit. De verzoening van God met zijn volk. Onder andere een kleed van rood geverfde ramsvellen. Een beeld van het bloed dat over die tekst, die tent, over die tabernakel heen getrokken was. En zo kon God te midden van zijn volk wonen. Alleen zo. De Heere kon dus niet zomaar tussen zijn volk wonen. En daarom is vanavond ook een lofpsalm niet zomaar. De Heere lof zingen is niet iets van dat moet ieder mens gewoon even doen. Zeker, het betaamt alle mensen om God te loven. Ieder mens als schepsel van de Heere. Hoe zouden we het lef in ons hart kunnen hebben om de Heere niet de eer te geven? Maar wie zou daartoe in staat zijn? De mens die in vijandschap met God leeft. Lofzingen kan niet zonder vrede. Vandaar dat deze lofpsalm in een context staat. Een lofpsalm, we zullen ook kunnen vertalen het eerste gedeelte, het opschrift. Een psalm voor het dankoffer. Toda in het Hebreeuws betekent zowel dank als lof. Ook wel dank of lofoffer. Het is daarom wel zeker, ook verder in de psalm komt dat voor, het is eigenlijk wel zeker dat deze psalm bedoeld was, bestemd was, om tijdens het lofoffer, tijdens het dankoffer te zingen. Daarom wil ik met je ook even kijken naar dat dankoffer, wat dat precies eigenlijk was. Jongens en meisjes, als je een dankoffer wilde offeren, dan was er iets gebeurd. Dan was je of gered uit bijzonder grote nood, of je was de Heere zeer dankbaar voor iets wat de Heere je gegeven had. Lof komt niet zomaar uit de lucht vallen, ook onder ons. Loven, prijzen, vreugdevol zijn, dat zijn we in tijden van huwelijk, van jubileum, dergelijke gelegenheden. Zo is lof ook niet zomaar. Vandaar dat deze psalm helemaal niet bedoelt te zeggen van, zie je wel, de mens moet alle dagen van zijn leven altijd in alle omstandigheden God loven. Nee, bij het lofoffer, daar behoort een dergelijke psalm, hoewel psalm 42 ook wel zingt. Ik zal Gods lof zelf zingen in de nacht, zingen daar ik hem verwacht. Dat kan dus. Het kan dus dat wij het diep, in de diepste nood nochtans Gods lof zingen, maar het is niet zomaar dat iemand die in nood zit gewoon even gezegd worden, nou, je moet maar eens Gods lof gaan zingen. Dat zou hard zijn, dat is niet betamelijk, dat is niet gepast. Lof is iets wat volgt op Gods weldaden, op Gods grote, bijzondere daden. Hoe ging dat, jongens en meisjes? Als je een lofoffer bracht, als je vader zei, er is iets vreugdevols gebeurd. Kom, we gaan naar de tempel, we gaan naar de tabernakel. We gaan een lofoffer brengen. Het was een vrijwillig offer. Het kon een rund zijn, een lammetje, een geit, mannetje of vrouwtje. In ieder geval moest het zonder gebrek zijn volgens Leviticus 3. Het moest aangeboden worden voor het aangezicht van de Heer. Dat betekent in de tabernakel. En als aanbieder legde je de hand op de kop van het dier en vervolgens werd dat geslacht. De priester die ving dat bloed op en die sprenkelde dat rondom het brandofferaltaar. En zo dadelijk nog iets meer daarover. Vervolgens werd dat dier geslacht, het vet, de nieren, de kwab aan de lever, die moesten op het brandoffer worden aangestoken. En het vet, dat is in het Oude Testament, is dat het beste van een dier. Bij ons, dan snijden we dat er meestal af. Het kan zomaar zijn dat u als moeder een stukje rundvlees koopt bij de slager. En dat wil braden. En dat eerst even de vetrandjes eraf gesneden worden. En dat verdwijnt in de prullenbak. Nou, in Israël was dat niet aan de orde. Dat deed je niet. Het vet was juist hetgene dat was het beste. Dat was het waardevolste van het dier. Dat werd op het brandoffer aangestoken tot een aangename geur voor de Heere. Het borststuk, een groot stuk vlees als beweegoffer en de rechterachterbout als hefoffer die zal zijn voor de priester. Als je een lofoffer bracht in het gedeelte uit Leviticus 7, lazen we dat, dan wordt bij dit offer nog ongezuurde broden met olie gemengd, ongezuurde matzes met olie bestreken en gedezen brood geofferd. Dat kwam er nog bij. Een brood is in het oude Israël het teken, het beeld van leven. Als je het brood offert, dan zeg je, Heere, u hebt mij het leven gegeven. U onderhoudt mij. Een van die broden werd ook opgeheven. Nou, ten teken, Heer, het is van u ontvangen. Het is uit uw hand gekregen. Jongens en meisjes, om het voor jullie nog even wat dichterbij te brengen. Hè? Daar kom je met je vader, met dat dier, het allermooiste geitje, uitgekozen uit de kudde. Dan kom je bij de tabernakel. Want als je al op heel grote afstand bent, dan zie je al een grote rookpluim opstijgen. Dan vraag je, papa, waarom rookt het zo daar bij de tabernakel? Dat je vader uitgelegd, kind, dat komt omdat er een brandoffer brandt. Vanmorgen vroeg is er op het altaar een dier, een koe aangestoken of een stier aangestoken. En die ligt daar de hele dag te branden en te smeulen. En vanavond laat wordt er opnieuw een koe aangestoken, opnieuw een brandoffer aangestoken. En die ligt de hele nacht te roken en te smeulen. Dag en nacht brandde het brandoffer. Het brandoffer was een offer dat totaal verteerd werd. Een duidelijk beeld van de Heer Jezus Christus. die tot verzoening van al Gods kinderen gestorven is. Zo kon de Heer alleen te midden van zijn volk leven, door de verzoening, door het aldoor rokende en brandende brandofferaltaar. Je komt met je vader bij de tabernakel. En dan kom je bij de priester en dan vertelt je vader aan de priester dat hij een dankoffer wil offeren. En vervolgens gaat de priester het dier slachten. En dan zeg je als kind, moet dat? Het is toch een... We komen toch voor lof, we komen toch voor vreugde en moet dat diertje dan sterven? Ja, ook dat diertje moet sterven, want ook onze lof gaat door de verzoening heen. Kijk maar, want dat bloed van dat dier moest rondom het brandofferaltaar gesprenkeld worden. Ten teken van de verbinding met dat aldoor rokende en brandende brandoffer. En dat vet en al die andere dingen van dat dier, die moesten op het brandoffer gelegd worden. Daardoor zien wij dat lof, dat dank nooit op zichzelf kan staan. Dat het altijd aan de verzoening verbonden is. Waar de verzoening weggelaten wordt, kan een mens loven en zingen wat hij wil. Maar het kan ten eenenmale niet aangenaam zijn voor God. Het is een belangrijk inzicht, denk ik, ook voor onze tijd. Waarin vele kerken zijn, waar lof veel centraler staat. Ik zou beslist niet willen zeggen dat in onze gemeente niet geloofd en gezongen wordt. Je hoeft alleen maar op het psalmbord te kijken, dan ziet u dat daar allerlei lofzangen zijn, die ook regelmatig gezongen worden. Misschien niet met de uitbundigheid die men in andere type gemeenten gewend is, maar laten we ervoor waken om geen lof en eerbetoon te hanteren waar het niet gaat om verzoening. Waar die lof geheiligd wordt door het bloed. In het Oude Testament door het bloed van het dier. In het Nieuwe Testament door het bloed van Christus. Zo wordt dus het lofoffer gehanteerd in het Oude Testament. Altijd verbonden met het brandoffer. Altijd verbonden met verzoening. Laten we kijken wat deze psalm daarvan zegt. Hoe bezingt deze psalm Gods lof? Een lofzang, ik zei al, dat kan ook een psalm voor het lofoffer betekenen. Vervolgens ga je ganse aarde juicht de Heere. Gij ganse aarde juicht de Heere. Hier wordt niet bedoeld, kijk, iedereen die kan de Heere loven. Iedereen is daartoe bekwaam, iedereen is daartoe genegen. Nee, hier wordt bedoeld, iedereen is verplicht. Heilig verplicht om God te loven. Verderop in de psalm komt wel voor de dag waarom. En dat stelt ons voor vanavond voor de vraag, loven wij de Heer? Wij die ook bij dat ganse aarde horen. Looft u, loof ik de Heer? Of moeten we vanavond zeggen, ik ben nog een vijand van God. Dankoffer in het Oude Testament kan ook vredeoffer vertalen. Met vredeoffer vertaald doen. Dat lijkt misschien verder uit elkaar te liggen. Maar het woordje voor vrede, dank en lof, dat ligt allemaal heel dicht bij elkaar in het Hebreeuws. En als we er goed over nadenken, dan zult u merken dat dat zo gek niet is. Vrede, dank, lof. God loven is God danken. God danken is God loven. Als je vrede hebt met God, kan het niet anders omdat we er dankbaar voor zijn. Als we dankbaar zijn, kan het niet anders dan dat we hem loven. Zonder vrede valt er niets te loven. Zo is het toch. Als u in onmin met iemand leeft, hoe kunt u de loftrompet over diegene opsteken? Dat gebeurt niet, dat doet niemand. Hij ganse aarde juicht de Heer. Tegelijk zie je hier ook het verlangen, de drang. Heer, iedereen behoort u toch te loven. En dat is in ieder hart, ieder mens die door die verzoening heen God looft. Die de grootheid van de Heer Jezus Christus ziet, dat door zijn bloed de verzoening is. Dan zie je er dwars doorheen, Heere, u bent waardig te ontvangen alle lof, eer en dankzegging tot in eeuwigheid. Gij ganse aarde, juich de Heere. Dat juichen, dat is niet wat gemurmel of gemompel. In het Hebreeuws betekent juichen hier echt met vol geluid. Met vol geweld juichen. Juich de Heere. Iets wat in onze cultuur misschien wat minder past. Ik weet het niet. We zijn dat niet zo gewend. Maar in Israël deed men het. In Israël, in de tempel gebeurde het. Daar werd gejuicht voor de Heer. Ook in het Oude Testament wordt diverse keren gelezen dat het ganse volk juichte. Bij de herinwijding van de tempel onder Hizkia, als ik niet vergeet, dat de aarde gewoon dreunde van het gejuich van het volk. Dat gebeurde niet zomaar altijd, zomaar elke Sabbat. Maar op die gelegenheden, op die momenten, dat besef doordrong. De tempel vernieuwd, gereinigd, de eredienst hersteld. Het volk juichte. Het volk sprong als ware van vreugde. Vandaar ook het volgende. Dient de Heere met vreugde. Dient de Heere met blijdschap. Dat woordje vreugde, simcha in het Hebreeuws, is een woordje wat niet zomaar alleen maar vreugde van binnen betekent. Dat zou je kunnen zeggen, dient de Heere met blijdschap. Met blijdschap van binnen. Natuurlijk, dat is het ook. Maar in het Hebreeuws is simcha ook blijdschap van buiten. Van binnen en ook in de betoning daarvan, in het zichtbare daarvan. Het mag best naar buiten komen als de blijdschap van de vrede, van de vergeving, van het offer van Christus onze harten mag vervullen, mag doordringen. Dan mag het op onze manier ook best zichtbaar zijn. Zichtbaar van ons gezicht, zichtbaar van onze woorden. Dient de Heere met vreugde, met blijdschap. Kom voor zijn aanschijn met vrolijk gezang. Vrolijk gezang, dat betekent in het Hebreeuws eigenlijk jubelen. Ook weer dat luiden. Ook weer dat volle. Ook weer dat uiterlijk, het jubelen. Kom voor zijn aangezicht met jubel, met jubelzang. Vind ik altijd zo mooi met een kerstviering. Als je die kleine kinderen hebt, en eigenlijk hoe kleiner hoe beter is het bijna. Dat uit volle borst gezongen. Haast gejubeld wordt. En dan zegt de juffrouw misschien wel eens, kinderen, en dan zie ik zo'n juffrouw van een beetje dimmen, niet zo gillen, niet zo blaren. Ik vind het schitterend. Als de kinderen uit volle borst zich in het volle geweld in zo'n lied werpen als het ware. Kom voor zijn aangezicht met jubelen, met vrolijk gezang. Want, zouden we eigenlijk kunnen lezen, vers 3, weet dat de Heere God is. Hij heeft ons gemaakt en niet wij. Eigenlijk volgt hier een reden. Waarom die vreugde? Waarom dat jubelen? Waarom die blijdschap? Weet dat de Heere God is. Dat klinkt als ware als een hele, hele nadrukkelijke stelling. Weet dat de Heere God is. Dat is belangrijk, want u kunt zomaar hier zitten, we kunnen zomaar hier zitten, zonder dit besef. Misschien is dat ook wel de reden dat er niet geloofd en gedankt wordt. Dat wij ons leven in onbekeerlijkheid voortgaan. Omdat het besef niet tot ons doorgedrongen is dat de Heere God is. Dat Hij boven hemel en aarde verheven is. Dat Hij alles ziet. Dat Hij alles weet. Hij heeft ons gemaakt en niet wij. Het laatste en niet wij, dat is een beetje lastig in het Hebreeuws. Misschien hebt u wel eens gehoord van de Masoreten. Het zijn Joden uit ongeveer de 8e eeuw. Die alle puntjes en alle klinkertjes bij de woorden, bij de medeklinkers in het Hebreeuws gezet hebben. Die merken hierbij op dat hier ook een letter verschillend gelezen moet worden in hun ogen. Wat betekent, wij zijn van hem. Hij heeft ons gemaakt en wij zijn van hem. Ik vind het moeilijk om hier te kiezen, maar beide hebben wel dingen. Hij heeft ons gemaakt, niet wij. Ook hij heeft ons gemaakt. Dat betekent we zijn van hem. We behoren hem toe. Hetzelfde als de mens iets maakt. Iets creatiefs. Noem maar wat, een schilderij. Dan is dat je bezit. Dan is dat je eigendom. Een Rembrandt blijft een leven lang, blijft eeuwenlang. Wie weet, al meer dan een millennium lang, op de naam van Rembrandt staan. Het is zijn schilderij, door zijn hand geschilderd. Vanuit zijn geest creatief gemaakt. En zo is het ook met ons mensen. Weet dat de Heere God is. Hij heeft ons gemaakt. We zijn van hem. Tegelijk bepaalt ons bij de vraag, kunnen we dat ook zeggen? En we kunnen vanavond zeggen van, natuurlijk zijn we van God, want hij heeft ons toch geschapen. En wat hij gemaakt, natuurlijk zijn we van hem. Maar van hem heeft ook wel een diepere laag. Van hem is ook wel iets, van hem zijn ze ook wel iets wat dwars door ervaring heen gaat. Weet u zich ook van hem? Leef jij ook als iemand die hem toebehoort, die bij hem hoort? Dan zouden we kunnen zeggen, nou, ik ben gedoopt. En wie gedoopt is, hoort bij hem. Die heeft het teken van het horen bij Christus op zijn voorhoofd staan. Ook dat is waar. Maar ook dan blijft de vraag staan, leven we ernaar? Leven we als zijn eigendom? En loven we daarom hem ook als zijn eigendom? De psalm vervolgt zijn volk en de schapen van zijn weide. Ik heb heel bewust ook Romeinen 11 en 12 gelezen. Psalm 100 is natuurlijk in de eerste plaats iets wat in Israël gezongen is. Als hier zijn volk staat, dan gaat het over het verkoren volk, over Israël. Tegelijk lezen we in het Nieuwe Testament het heerlijke wonder, waarvan van Paulus dus de diepte als ware uitzingt en uitroept. Dat heidenen, dat zij die niet zijn volk waren, zijn volk geworden zijn. Toegevoegd zijn, bijgevoegd zijn bij dat volk. Daarom kunnen wij vanavond niet die hele tabernakelcontext overzetten naar nu. Maar we kunnen wel de inhoud hiervan overzetten naar nu. We kunnen wel wat toen in de tabernakel gebeurde overzetten naar de dag van vandaag. Als er in ons leven momenten van blijdschap en vreugde zijn. En ook zijn volk. Daarvan mogen ook heidenen zeggen, lo ami, niet mijn volk, word ami, word mijn volk. Dat, lo ami en ami, dat zijn Hebreeuwse woorden. Ami betekent mijn volk en lo betekent niet. Dus lo ami, niet mijn volk, word ami, word mijn volk. Iets wat in de profeet Jesaja voorzegd is. Dat heidenen, zij die er niet bij horen, erbij gevoegd zijn. Zijn volk, de schapen van zijn weide. Ook zo'n uitdrukking. Bij ons hebben we weilanden. Dat zijn zo van die stukjes land met sloten ertussen. Dat hadden we in Israël natuurlijk niet. Je zou het misschien meer kunnen vergelijken met zo'n heideveld. Waar een herder zijn schapen weidt. Zo vergelijkt de Heere zich heel vaak in de profeten, in de psalmen. Dat hij de goede herder is. De Heere is mijn herder, psalm 23. Dat de Heere zijn volk als schapen waait, ze leidt, ze bestuurt, ze richting geeft, ze brengt bij het voedsel. Zo bezingt deze psalm. Weet dat de Heere God is, hij heeft ons gemaakt. En niet wij, of we zijn van hem, zijn volk, de schapen zijn er weide. Nogmaals die vraag. Ben je van hem? Bent u van hem? Bent u een schaap die achter de herde aangaat? Of moet u vanavond zeggen dat u zegt, ja, gedoopt ben ik. Een schepsel ben ik ook. Maar ik lijk meer op de verloren, op de weggelopen zoon. Alles wat de Heer mij aan goedheid en aan weldaden geeft, dat heb ik in mijn zak gestoken. Daarmee trek ik de wereld in en trek ik de wereld door. En doe ik wat mij zint en niet wat God zint. Misschien moet je dan vanavond wel belijden. Of misschien, ik hoop dat u vanavond belijdt. Heer, ik ben niet meer waardig om uw zoon, om uw volk, om uw schaap genaamd te worden. Tegelijk weten we uit het woord, wie zo mag terugkeren. Wie met zo'n belijdenis, dat je vanavond moet zeggen, loven en prijzen, ik heb geen flauw idee wat dat is. Ja, wel met je mond eventjes, even een psalm of een lied zingen. Maar God echt loven als een schaap van zijn weide, als een lid van zijn volk. Ik weet niet wat dat is. Toch mag je weten wie zo terugkeert. Heer, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Wat ontmoeten we dan een barmhartig vader? Wat ontmoeten we dan Gods goedheid? Wat ontmoeten we dan die omhelzing van God zelf, die al lang op de uitkijk stond? Om te zoeken, om zalig te maken wat verloren is. Gaat in tot zijn poorten met lof, in zijn voorhoven met lofzang, looft hem, prijst zijn naam. In januari vorig jaar was ik in Jeruzalem. Ik kan u zeggen, door wat voor poort u ook heen loopt, maar om door de poorten van Jeruzalem heen te lopen, dat is toch iets onvergelijkbaars. Dan zijn het weliswaar de poorten uit de tijd van de kruisvaders, als ik me niet vergis, niet de poorten uit de tijd van David. Maar toch, Jeruzalem, de poorten van die stad, dan gaat er echt wat door je heen, althans bij mij wel. Hier gaat in tot zijn poorten met lof, in zijn voorhoven met lofzang, verwijzing naar de tempel, de poort door van Jeruzalem met lof, de poort door van de tempel met lof. De vooroven in met lofzang. Loof hem, prijst zijn naam. Prijst zijn naam. Baruchu Shemo in het Hebreeuws. Baruchu, barach, dat betekent zegenen. Dat is ook iets opmerks. In het Hebreeuws is zegenen en prijzen, loven. In sommige gevallen zelfs vloeken. Hetzelfde, net zoals als de vrouw van Job, die zegt tegen Job, Job, zegen God en sterf. Dat betekent in dat geval, laat de Heer voor wie hij is en ga heen, sterf. Maar barach, zegenen en loven. Wie God zegent, looft hem. Wie hem looft, zegent hem. Looft hem, prijst zijn naam. Ook weer een soort samenvatting, een samenvatting van het voorgaande, wat vervolgens vervolgd wordt met een reden. Daarmee zal deze preek zo langzamerhand af gaan sluiten, want goed is de Heere. Waar rust die lof nu op? Nou, we hebben gezien dat rust op de verzoening. Dat rust op de offerdienst. Nieuw Testament is gezegd dat rust op het nieuwe verbond, en jawel, in zijn bloed. Het oude verbond was in het bloed van het offerdier, het nieuwe verbond in het bloed van Christus. Het zijn zo van die lijnen uit het Oude Testament die voor elk Joods oor vanzelfsprekend is. Die link is voor elk Joods oor onmiddellijk duidelijk. Voor ons misschien helaas wat minder. Want goed is de Heere, ki tof Adonai in het Hebreeuws. Want ki tof, goed, Adonai is de Heere, is Yahweh. Het is maar een heel kort zinnetje. Maar dit zinnetje is vol diepte. Het is ook een heel aangevochten zinnetje. Het is ook een geloofs zinnetje. Want goed is de Heere. Want de Heere is goed. Je zult maar in zorg zitten. Je zult maar in diepe nood zitten. Dit zinnetje kan zomaar even eruit gegooid worden. De Heer is goed hoor. Dan hoor ik iemand denken, ja ja. Maar als dit en dat en zus over uw leven heen spoelt. Wie zegt dat dan nog? Ik voel ook persoonlijk enige schroom bij de behandeling hiervan. En toch zie ik de rijkdom van dit zinnetje. Goed is de Heer. Eigenlijk is dat toch ten diepste het fundament voor elk kind van God. Uiteindelijk zegt toch elk kind van God ja. Ondanks alles in mijn leven. Ondanks alle zorg. Ondanks alle lijden. De Heere is goed. De duivel zegt de Heere is niet goed. Het ongeloof zegt, de Heere is niet goed. Want dan had hij dit en dat niet gedaan. De aanvechting zegt, als dit en dat uw leven overkomt. Hoe kan de Heere nog goed zijn? Is de Heere wel goed? En het geloof zegt, dwars tegen dat in. En ik zeg het voorzichtig, maar toch geloof ik dat het waar is. Het geloof zegt dwars tegen het gevoel, dwars tegen de aanvechting, dwars tegen het ongeloof. Dwars tegen de hel en de duivel, om het maar even met Luther zo te zeggen. Dwars tegen alles wat de wereld in zegt en wat in ons leven ervaren wordt. God is goed. Werkelijk goed. Het is ook altijd heerlijk om te merken als mensen iets ergs overkomt en dat ze toch daarna moeten zeggen, ja, wat was dat eigenlijk een goede tijd? Wat was dat een moment wat ik eigenlijk nooit had willen missen? Wat heb ik het goed gehad? Wat is de Heer nabij geweest? Wat heeft de Heer veel gegeven? Juist toen ik het zo moeilijk had, juist in de diepte. En is deze tekst ook niet wat Job zegt? De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. De naam des Heeren zij geprezen. Zij geloofd. Want goed is de Heer. Aangrijpend. Aangrijpend als een mens dit geloof verliest. Dit kwijtraakt. Als de moderne mens om ons heen tot hele gruwelijke uitspraken komt. Ik denk of ik het moet zeggen of niet, maar ik denk dat ik het maar niet moet zeggen. Maar als ik bepaalde namelijk bijvoorbeeld wat Maarten het Hart schrijft over God, hoe die bepaalde ziekte kan geven, dan lopen de rillingen je over de rug. Daar zie je de mens in het hoogste van zijn hoogmoed en in het diepste van zijn ongeloof Gods goedheid belasteren. En ik hoop dat het in onze harten mag leven, ondanks alles. God is goed. Ik hoop dat dit iets is wat een ieder die vanavond in nood gezeten is. Die vanavond in zorg leeft. In benauwdheid. Dat dit u mag optillen. God is goed. Want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Dat woordje goede tierenheid, gesed in het Hebreeuws, is ook zo'n woord. Gods geneigdheid tot goede. Gods geneigdheid tot barmhartigheid. De Heer die niet wil dat enige verloren zijn, gaan. Lof zingen, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Wij mensen zijn veranderlijk. Het kan zomaar zijn dat u zegt, ik ken iemand dat is zo'n gouden mens, niet te geloven. Ik wou dat iedereen zo was. Zo. Echt voor iedereen klaarstaan, altijd. Altijd vriendelijk. Ik heb er nog nooit boos gezien. Ja, totdat iemand zo'n persoon op een hele gemene slinkse wijze 10.000 euro ontfrutselt. Dan is het gedaan met de vriendelijkheid. Dan is het wat de mensen tegenwoordig doen. Moet je mij eens kijken. Want ik altijd voor iedereen klaarstaan. Altijd het goede voor iedereen zoeken. Altijd voor een medemens klaarstaan. En dan komt er zo iemand die je even erin laat sluizen. Dat is de mens. Onze goede tierenheid heeft helaas niet altijd zo'n grote houdbaarheidsdatum. Maar zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Voor eeuwig en altijd. Het is eigenlijk een herhaling van het vorige. God, de Heere, is goed. Dit is ook iets om op te pleiten. Heere, het staat er toch. Heer, het staat toch dat u goed bent. Heer, er staat toch dat u goede tieren bent. Heer, u zult toch dan nooit iemand doen wat voor mij ten kwade zal zijn. U zult toch nooit iets doen wat voor mij de verlorenheid zal zijn. U zult toch nooit iets in mijn leven brengen. En ook al begrijp ik het niet en ook heb ik vraagtekens die opreizen van de aarde tot de hemel. Maar toch, Heer, uw goede tierenheid is toch eeuwig. Heer, u moet toch een bedoeling hebben met dit of met dat. Heer, u brengt toch niet zomaar nood in mijn leven, want u bent goede tieren. U bent geneigd tot barmhartigheid, u bent geneigd tot het goede, u bent de fontein van alle goed. Ook zo'n aangevochten zinnetje. Tegelijk ook zo'n zin die een mens, een worstelend mens, uit de nood kan opheffen. Kan optillen. Of zoals David in de psalmen de Heere zo vaak vergelijkt. Als een burcht. Als een kasteel, jongens en meisjes. Een kasteel waar je in kunt vluchten. Waar je veilig bent. Als een spelonk. Waar verberging is. Als een hoog vertrek. Een opkamer. Waar verkoeling. Waar vrede is. Zijn goede tierenheid. Voor altijd. En tenslotte, van geslacht tot geslacht, zijn standvastige trouw. Zo heb ik dat maar vertaald uit het Hebreeuwse Statenvertaling zegt. En zijn getrouwheid van geslacht tot geslacht. Ons woordje trouw is helaas niet zo vast meer. Een mens kan trouwen, een mens kan scheiden. Hoe vaak wordt in het mensenleven trouw niet beschaamd in huwelijken? Hoe vaak moeten wij dat niet allen bekennen? Hoe vaak beschamen wij niet Gods trouw? Door ontrouw te zijn, door weer te zondigen, door weer te struikelen. Gods trouw, zijn emuna in het Hebreeuws. Emuna, dat is een woord wat geheel verwant is met het woordje amen. En amen betekent het zal waar en zeker zijn. Het is vast, het is rotsvast. Gods emuna betekent Gods rotsvastheid. Zijn rotsvaste trouw, zijn standvastige trouw. Die trouw. Waaraan God nooit ontrouw wordt. Ook al worden wij ontrouw aan Gods trouw. Maar de Heer die vanuit zichzelf nooit ontrouw wordt. Hoe heerlijk is het om hem te dienen. Bovendien zijn standvastige trouw is van geslacht tot geslacht. Van generatie op generatie. Van vader of van moeder. Tot zoon, tot dochter, tot kleinzoon, tot kleindochter, tot achterkleindochter, tot achterkleindochter, enzovoorts. Iets om op te pleiten, iets om op te steunen, iets om ons op te werpen. Heren, uw trouw is toch niet alleen voor vaders of voor moeders. Uw trouw is toch ook voor kinderen. Heren, u draagt toch uw trouw de geslachten door. Wat een blijdschap als we mogen merken dat kinderen, kleinkinderen, bij diezelfde trouw van God uitkomen. Bij diezelfde goede tierenheid van God uitkomen. Uit diezelfde goedheid van God gaan leven. Wat een machtig teken dat Gods trouw van geslacht op geslacht is. Psalm 100. Een lofzang. Ik hoop, nu ik u vanavond zo altijd mogen meenemen door deze psalm, dat u zegt van ja, lof is niet zomaar. Lof is ook niet altijd, maar lof is wel iets wat de Heere waardig is. Lof is iets wat wortelt, wat rust op Gods trouw, op zijn verzoening in de Heer Jezus Christus. Als we de Heere mogen loven, dat we altijd bedenken, Heere, we mogen u loven, niet omdat ik de prijs betaald heb, omdat u de prijs betaalde. Niet omdat ik op dat altaar gelegd hoefde te worden, maar omdat dat dier op het altaar gelegd mocht worden. En dat dat dier ten teken van Christus de dank is voor uw Vader. Ik hoop dat u mag zien dat Gods goedheid echt datgene is wat wij mensen nodig hebben. Dat niemand zonder die wetenschap kan. Dat mensen echt de diepte van de ellende ingaan. Niet als ze een moeilijke boodschap alleen krijgen, maar als de goedheid van God verloren wordt. Als Gods goede tierenheid kwijtraakt. En dat kan gebeuren, gemeente, want we lezen in de psalmen ook heel veel waaroms. Ook heel veel noodgeschrei tot de Heere. Waarom, Heere? Hoe lang nog, Heere? Dus vanavond hoeven we dat helemaal niet van tafel te vegen. Vanavond hoeven we helemaal niet te zeggen, dat mag niet. Maar vanavond mag ik u wel wijzen, ja, door deze lofpsalm heen, Gods goedheid, zijn goede tierenheid. Ja, was Jeremia het niet, die in de klaagliederen zegt, Heer, het zijn uw goede tierenheden, dat wij niet vernield zijn. Heer, het is uw goede tierenheid. Ja, die goede tierenheid van geslacht op geslacht, we hoeven maar naar die borden te kijken. Van eeuw op eeuw, vanaf 1600 zoveel, tot 2016. Heere, uw goede tierenheid van geslacht op geslacht. Amen. Laten we naar aanleiding van Psalm 100 nu zingen uit Psalm 68. Psalm 68 en daarvan het 16e vers. Gij koninkrijken, zingt Gods lof. Hef psalmen op naar het hemelhof. Vanuit zijn troon en woning waar hij bekleedt met eer en macht. Zijn sterke stem verheft met kracht en heerst als Sions koning. Psalm 68, het 16e vers in antwoord op de preek. Laten we eindigen met gebed en dankzegging. Heere, zo mochten wij u loven met psalmen uit uw woord. Tot eer van uw grote naam. Dat als afspiegeling, Heere, van die eeuwige heerlijkheid die voor al uw kinderen wacht. Waarin u de lof gezongen wordt tot in eeuwigheid. Waar tot in eeuwigheid wij ons mogen verwonderen over uw leiding in ons leven. Over uw goedheid in het offer van Christus. Over de vergeving van zonde. Over het behoud van lichaam en ziel. Over het behoud van anderen. Over de verlossing en verzoening door de geslachten heen. Heere, doe ons daarnaar uitzien, naar die tijd dat de gehele aarde u zal lofzingen, als u de nieuwe aarde doet komen, waarop recht en gerechtigheid wonen zal, waarin u alles in allen zult zijn, waarin u, Heere Jezus, het licht zal zijn, de tempel zal zijn, waar elke lichtstraal in elke kamer van u, Heere Jezus, afkomstig is, herinnert aan uw heerlijkheid, waar geen zon, geen maan meer is, waar u schittert tot lof en eer van u. O Heer, wat komen we erin tekort? Wat is het leven nog zo ten dele? Maar tegelijk ook, Heer, wat een wonder, als onze menselijke stemmen nu reeds gaande gemaakt mogen worden om u te bezingen, om uw goedheid te geloven, te vertrouwen, om uw goede tierenheid te zien en eruit te leven. Ja, om uw standvastige trouw in het oog te hebben en te houden. Heer, we bidden voor hen die het moeilijk hebben. Voor die gemeenteleden waar die zoveel vraagtekens kennen in hun leven. Waar die twijfel het hart insluipt. Bent u wel goed, Heer? Bent u wel goede tieren? Heer, sterkt u hen? Wilt u de duivel schelden? Wilt u ruimte maken in onze harten? Dat we aan u toch niet zullen hoeven twijfelen, Heer. Maar dat wij op u mogen zien. Al onze zorg, onze nood op u mogen wentelen. Want u zegt het, Heere, dat u zorgt. En als u zorgt, Heer, dan is het toch genoeg. Gedenkt u alle behandelingen, alle gemeenteleden die behandeld worden in het ziekenhuis of in andere instellingen. Heere, wilt u die behandelingen zegenen? Wilt u het gebruiken, opdat wij dankbaar mogen zijn? Opdat uw lof in onze harten geboren mag worden. Ga met ons als we naar huis gaan. Mogen dit woord meedragen, Heer, de week erin. Dat het mag blijven rondzingen. U alleen. U loven wij. Ja, wij loven u, o Heer. Uw goedheid, Heer, is zo groot. Is zo rijk. Is zo heerlijk. We bidden voor hen die dit zicht moeten missen, die zonder uw goedheid leven, die uw goedheid niet kunnen zien, Heer, door wat voor omstandigheden ook. O, breng ze toch bij door uw geest. Werkt u zo krachtig, Heer, ook in ons midden, ook onder de jongeren en ook onder de kinderen. Naar uw belofte, omdat uw trouw van geslacht tot geslacht is, Heer, dat hebt u gezegd. Dat is uw belofte. Dat is de vastheid die er in u is. En daarom steunen wij daarop. Daarom vertrouwen wij erop. Ja, daarom mogen we u loven. Vergeeft u al het zondige, al het gebrekkige, Heere. We kunnen alleen maar in mensenwoorden spreken en denken. Maar als het over uw lof gaat, Heer, dan schiet toch alles tekort. Vergeeft u het gebrekkige, het verkeerde in het spreken, ook in luisteren, het in onze gedachten opborrelde. Heer, neemt u het weg. Was en reinig ons met dat bloed dat reinigt van alle zonden. In Jezus' naam alleen, die u altijd hoort. Amen. We willen met elkaar afsluiten met het lofzang der lofzangen. Zo kunnen we het haast wel noemen. Psalm 150. Tweede vers. Loof God met bezuinige klank. Geeft hem eer. Bewijst hem dank. En ook het derde vers. Loof God na zijn hoog bevel. Psalm 150. Het tweede en derde vers. gemeente, ga heen in vrede, biddend om de zegen van de Heere. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij al de eer. Amen.